Thank you. Goedemorgen vanuit de Zuidhovenkerk. Vanmorgen is de voorganger dominee Vogel. Organist is Gerard Putters. Na het welkom zingen we in verband met het overlijden van zuster Pia Lodder Holleman staande psalm 31 vers 4. Na de mededelingen zingen we psalm 31 vers 15. Dan volgt het stil gebed, votum en groet. En daarna zingen we gezang 421. Dan volgen de geboden en daarna zingen we psalm 119 vers 42. Dan volgen de gebeden en daarna lezen we uit Matteüs 21, vers 23 tot en met 32. Matteüs 21, vers 23 tot en met 32. De tweede lezing is uit Efeze 6, vers 1 tot en met 3. Efeze 6, vers 1 tot en met 3. Daarna zingen we het kinderlied. Dat is lied 426 uit de Evangelische Liedbundel. Dank u voor de wonderen die gebeuren. Dank u voor de bloemen in het veld. Dank u dat uw schepping vol met kleuren van uw liefde voor een mens vertelt. Daarna wordt er gecollecteerd en daarna wordt er gezongen uit psalm 105, vers 1 en 3, uit de oude berijming. Psalm 105, vers 1 en 3, de oude berijming. Dan volgt de verkondiging. Het thema is eren, naar aanleiding van zondag 39, uit de Heidelbergse Catechismus, het vijfde gebod. Na de preek zingen we psalm 105, vers 24... uit de oude berijming, psalm 105, vers 24, de oude berijming. Dan volgt dankzegging en voorbeden. En de slotzang is uit gezang 408, uit liedboek voor de kerk, en gezang 408. En tot slot krijgen we de zegen mee. Een fijne dienst.
de morgengemeente. We willen verzoeken op te staan voor de eerste mededeling. Afgelopen woensdag overleed in de leeftijd van 71 jaar onze zuster Pia Lodder-Holleman, weduwe van Kok Lodder en eerder getrouwd geweest met Jan van den Broek. De begrafenis vindt plaats aanstaande dinsdag op de Essenhof om 3:30. De dienst begint om 2:15 in deze kerk. Na afloop is er gelegenheid om te condoleren van 4 tot 5 in Turendrecht. In verband met het overlijden zingen we nu eerst Psalm 34, 31 vers 4. Hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Ook alle gasten in ons midden, hartelijk welkom. Onze morgendienst wordt geleid door onze predikant dominee Vogel. Ik wil u herinneren aan de middagdienst. Die begint om 4:30 en die vieren we in de Kandelaarkerk. Waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd om na afloop daar koffie te drinken. We zetten de dienst voor met het zingen van Psalm 31 vers 15... De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen een heel oud lied, niet zo oud als de psalmen, maar wel een jaar of 400. Zolang als ik op aarde leven zal, mijn koning groot, ik ere geven zal met woord, met daad, met juichen en gezang. Dat is gezang 421. Straks na de lezing van de geboden zingen we Psalm 119, vers 42. Wat gij beloofd hebt is in eeuwigheid mij tot een deel en erfenis gegeven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we zijn hier weer gekomen op deze zondagmorgen hier in uw huis, na een week waarin er van alles weer is gebeurd. En er gebeurde van alles in de wereld om ons heen. En we hebben heel wat indrukken gekregen van wat er overal in deze wereld gebeurt. En ja, als we in deze wereld leven, dan wordt het er niet vrolijker op. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. En soms denken we wel van, hoe gaat dat nou precies in de toekomst hier in Europa? Maar ook op zoveel andere plekken in deze wereld zal het wel goed blijven gaan. Terwijl we ook wel weten dat het op heel veel plekken helemaal niet goed gaat, nu al. En we vragen aan u, wilt u de God zijn die over deze wereld blijft gaan? Wilt u deze wereld vasthouden? Als u dat nou alleen aan onszelf zou overlaten, aan mensen zou overlaten, dan weten we wat er gebeurt. En daarom bidden we om u, uw hulp, om uw ingrijpen. En als we daarom bidden, dan bidden we ook eigenlijk om de komst van uw koninkrijk. In volle heerlijkheid. We leven ons leven hier en er zijn zoveel mooie dingen, maar we weten ook dat er genoeg andere dingen zijn. En soms komt dat in alle hevigheid op ons af. En dan denken we gewoon aan uw woorden die u geschreven hebt en ons doorgegeven hebt. Dat u alle dingen nieuw zult maken. En dat er een wereld komt die totaal anders is. Waarop er geen verdriet, geen dood meer zal zijn. Geen geklaag, geen moeite meer zal zijn. Dat u zult wonen bij de mensen. En dat dat een wereld is die wij ons niet kunnen voorstellen. Maar dat het een wereld is van u. En Heere God, u heeft dat beloofd, die wereld. En we vragen van u, houdt u deze wereld in uw hand. Maar laat uw koninkrijk komen. En geef dat we ook daarheen willen gaan. Dat we niet vast blijven zitten aan de dingen van deze wereld alleen. Maar dat we vastzitten, niet aan wat van straks is, maar aan wat u zegt. Want als we ons daaraan vasthouden, dat weten we, dan kunnen we ook vandaag gewoon verder. Ook met alles wat er gebeurt. En we dragen zo elkaar aan u op. In het bijzonder bidden we ook voor de familie van Pia. En voor de vrienden van Pia. En in het bijzonder van de familie, voor het gezin. En u weet hoe groot deze slag is. Ook al zien we die aankomen. Zeker de laatste weken. En ook al zag ze dat zelf ook wel aankomen. We dragen hen aan u op, Heere God. We weten niet precies waarom de dingen in het leven zo moeten lopen zoals ze lopen. En als we dan zeggen 71 jaar, dan zeggen we tegenwoordig dat dat niet oud is. We weten dat er oudere mensen zijn die graag heen zouden willen gaan. We begrijpen niet alles van wat er gebeurt in de wereld en waarom de dingen zo lopen. Maar ook Pia wist zich veilig in uw hand. En dat weten we ook. Dat als we dat weten dat we veilig zijn in uw hand, dat dat niet alleen maar iets is van een kort moment. Niet alleen maar als we een ziekte hebben. Maar dat dat iets is van leven en sterven. Omdat als we van u zijn, we van u zijn in leven en sterven. Met huid en haar, met lichaam en ziel, met alles wat we hebben. Heere God, en daarom mogen we ook weten dat ze bij u is. Maar denkt u aan haar kinderen, aan Peter en aan Johan. Zegent u hen. Zegent u de verdere familie. Ook dinsdag op de begrafenis. Heren, omringt u ons en hen allen met uw zorg. Op ander verdriet. En we denken aan Nicky, die zijn vader moest verliezen. Ze zijn nu in Roemenië. En draagt u dat gezin ook nu de vader van Annemarie ook ernstig ziek is. Wees u ook daar aanwezig. We leggen hen zo in uw handen. En zegent u hen ook in de komende week. Ook de week van de begrafenis. En geef dat we dwars door alles heen uw goede hand mogen opmerken. En u ook niet voorbij zullen gaan. Maar u zullen mogen vinden in ons leven. Heren, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dat is meer dan een hobby voor ons alleen. Het is ook iets van, waar zouden we anders heen gaan? En geef dat we dat ook vandaag weer mogen merken. Dat het goed is om bij u te zijn. Om daardoor ook weer te weten waar het in het leven om gaat. Maar ook om te merken dat uw handen daar zijn, onder ons bestaan. De handen van Christus Jezus. En als we aan hem denken en we denken aan onszelf, dan voelen we ons zo klein en zo nietig. En soms ook zo schuldig. En zo menselijk. En we denken aan hem zoals hij was. Uw zoon die in onze plaats alle gerechtigheid volbracht heeft. En dan horen we dat en dan denken we aan onszelf. En dan danken we u dat u ook voor ons en voor onze zonden, ook voor ons kleine, nietige, soms zielige mensen, kleinzielige mensen, mensen die gericht zijn op zichzelf, hebt willen lijden en sterven. We danken u voor Christus Jezus, onze Here. Zegent u ons als we naar uw woord gaan luisteren. Wees u met de kinderen als ze naar de zondagsschool gaan. En wees u met ons, hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. Het is vanmorgen een leerdienst over het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. En we lezen eerst uit het evangelie van Matteüs. Matteüs 21, vers 23 tot 32. Misschien moeten we de microfoon even uit. Hij stoort daar nogal op. Nou, dank je. Matteüs 21 vanaf vers 23. En toen Jezus in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe, terwijl hij onderwijs gaf en zeide: met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde en zei tegen hen: ik zal u ook één ding vragen. Als u mij dat zegt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden met elkaar en zeiden: als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen: waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte, want ze houden alle Johannes voor een profeet. En ze antwoordden Jezus en zeiden: wij weten het niet. Hij zei tegen hen: dan zeg ik u ook niet met wat voor bevoegdheid ik dit doe. Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen. En hij ging naar de eerste en zei: zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en hij zei hetzelfde en deze antwoordde en zei: ik ga, Heer. Maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Ze zeiden tegen hem: de eerste. Jezus zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. En hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad, zodat ook u hem geloofde. Het gaat in dit gedeelte natuurlijk over die twee zonen. Ik lees ook uit Efeziërs 6, vers 1 tot en met 4. Efeziërs 6, vers 1 tot en met 4. Daar lezen we: kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere. Want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan eerst met onze kinderen een lied zingen en dat is lied 426. Dank u voor de wonderen die gebeuren. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool. Daarna is de collecte er voor de kerk en zingen we hier in de kerk Psalm 105, vers 1 en 3. Dat is over het vijfde gebod. En zondag 39 is, wat wil God nou in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs en mij aan hun goede onderwijzingen tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun tekortkomingen geduld heb, aangezien het God belieft ons door hen te regeren. Na de preek zingen we Psalm 105, vers 24, ook in de oude berijming. Ja, het is nog niet eens zo'n heel makkelijke vraag wie zijn vader nu geëerd heeft, wie van die twee jongens. Of dat nou die eerste was die nee zei en ja deed, of die tweede die ja zei en nee deed. Het gaat vandaag, dus vanmorgen, over het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder. Vanmiddag hopen we vanuit de schriften zelf het evangelie verkondigen en daarna te luisteren samen met de Kandelaarkerk. Vanmorgen dus een leerdienst. Maar je kunt je afvragen van eer uw vader en uw moeder. Is dat nou een hele dienst waard? Nou doen we meer dingen in de dienst dan alleen maar naar een preek luisteren, dat is waar. Maar moet daar dan eens een hele preek over gaan? Dat is toch eigenlijk een beetje vanzelfsprekend. Je kunt daar wat aan plussen en minnen. En je zegt van, nou ja, mijn ouders zijn ook niet helemaal dat altijd. En mijn kinderen zijn niet altijd even dat en zo. Daar kun je wat over hebben. Het is toch vanzelfsprekend. Nou, er zijn heel veel vanzelfsprekende dingen in het leven die ons toch altijd weer onder de aandacht moeten gebracht worden. Kijk eens wat de Heer Jezus zegt van in de samenvatting van de geboden. Dat je God moet liefhebben boven alles en dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Dat is ook niet iets waarvan je zegt van, oh ja, dat weet ik altijd en dat weet ik in alle omstandigheden. Soms vergeet je dat gewoon en het is goed om dat weer te weten. Maar het is zeker ook dit gebod wel van groot belang. Niet alleen voor gezinnen, maar ook voor gezinnen. Toen ik nog eens terugkeek hoe ik dat in de afgelopen keren gedaan heb, uit de catechismus over het vijfde gebod gepreekt, toen heb ik vaak de nadruk gelegd op de overheid. Want daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Eer uw vader en uw moeder, de catechismus zegt, en allen die over u gesteld zijn. En dat komt er natuurlijk daar vandaan, dat een gezin in het Oude Testament natuurlijk eigenlijk een kleine samenleving was, of een kleine staat zou je kunnen zeggen. Elk gezin hoorde bij een familie en elke familie hoorde bij een stam, maar de stamoudste en de familieoudste en de gezinsoudste, die bepaalden eigenlijk alles. Dus eer je vader en je moeder, dat was eigenlijk een onderdeel van de hele samenleving en daar begint het dus in het klein. En ook wat dat betreft zou het niet slecht zijn natuurlijk om eens na te denken over van, wat is dat nou precies, de overheid eerbiedigen? En dat heeft natuurlijk te maken met het betalen van belasting enzovoorts, maar dat heeft ook met andere dingen te maken. Dat zou op zich ook wel heel goed zijn. Ik wil het een beetje anders doen vandaag. En dat heeft heel direct te maken met wat er in dat gebod staat. Het gaat heel direct over je vader en moeder. En wat nou zo heel mooi is, dat de apostel Paulus dat ook heel goed ziet. En dat hij er ook een heel mooi gebod van maakt. En hij zegt, het is het eerste gebod met een belofte. Dat hebben we gelezen vanuit Efeziërs. Eerste gebod met een belofte. Met andere woorden, er zit iets heel moois in dat gebod. En dat is inderdaad zo. Als je dat nou eens even leest, hè, van, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Geen gesneden beeld. De Heer zal niet onschuldig houden. Hè. Eerbiedig de naam van God. Gedenk de Sabbat, dat moet je ook doen. Maar nou staat er hier in dit vijfde gebod voor het eerst iets heel moois. Eer je vader en je moeder, opdat je een lang leven hebt in het land dat God je geeft. Dus er zit iets, doe dat nou. Als je nou een lang en gelukkig leven wil hebben, moet je dat vooral doen. Het is als het ware iets wat God uitdeelt, een belofte. Eer je vader en je moeder. En het zal je goed gaan. Nu is het altijd zo natuurlijk dat je daar ook over kunt minnen en plussen. Dat je zegt van ja, is dat nou altijd zo? En is een lang leven nou eigenlijk altijd wel heel dat wat we zoeken? Er zijn mensen die graag willen sterven als ze de 90 gepasseerd zijn, zeg maar. Maar nog een hele tijd mee moeten. Zeggen van nou, het hoeft voor mij niet meer. Maar goed, ik moet maar wachten. En dan kun je zeggen van is een heel lang leven dan altijd een bewijs van Gods gunst? En dat je het altijd goed gedaan hebt? Zo kun je dat niet zeggen. Je kunt niet zeggen, ik word oud, dus ik heb mijn ouders gerespecteerd. En ik word niet zo oud, dus ik heb mijn ouders niet gerespecteerd. Maar we begrijpen, als je dat nou ziet in een gezin en als je dat ziet in een samenleving, dat dat gebod iets heeft van, als dat nou gebeurt, als er een samenleving op orde is, in het groot en in het klein, als een samenleving op orde is, dat dat dan iets uitstraalt van rust, van vrede. En dat vrede iets uitstraalt van een lang leven. Dat je dat als vanzelf krijgt. Hè? Dat je niet geblokkeerd wordt door allerlei psychische ergernissen. Maar ook niet in een samenleving door geweld. Hè? Omdat je dagen verlengd worden. De rust die God je wil geven in dat kleine gezin. Of in een grotere samenleving. Nou, dat is altijd bevorderlijk voor het leven. En zo bezien is het natuurlijk een prachtig gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Dat is het eerste wat ik wilde zeggen. Het tweede wat ik wil zeggen is dat we met dit gebod een overgang maken naar het tweede gedeelte van de geboden. En het eerste gedeelte, het gebod 1 tot en met 4, ging het over de liefde tot God. Die God zich eist van je. Je zult de Heer uw God lief hebben boven alles. Met heel je ziel, met al je kracht, met al je verstand, enzovoort. Gij zult de naam van de Heere God niet ijdel gebruiken, gedenk de Sabbatdag, geen gesneden beelden, en het eerste gebod, het belangrijkste, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En nou, de tweede gedeelte van de geboden, en dat zijn er dan 6, dat begint dan, en dat is ook niet voor niks, gewoon met dat wat van belang is, voor rust en vrede met dat woord van eer uw vader en uw moeder. En je kunt zeggen van mijn naaste, wie zijn dat precies? En als ik God mijn naaste moet liefhebben als mijzelf, dan denk ik aan heel veel dingen. Maar God zegt, begin daar nou mee. Begin nou gewoon met de mensen uit wie je geboren bent. Uit je vader en je moeder. Begin daar nou eens. Geboren uit een hechte relatie, mag je hopen. En ja, dat is gelukkig meestal wel zo. En ik denk dat het ook goed is dat je, als je dat mag zien, dat het daar zo begonnen is. Dat je leven geboren is met je vader en moeder uit een hechte relatie. En als dat zo is, nou ja, dan. En je mag opgroeien in een gezin waarin het goed is, waarin die liefde aanwezig is. Nou, dat raak je nooit meer kwijt. Dat is iets wat je vormt. Dat vormt je bestaan. Dat geeft je bestaan houvast. En dat geeft je bestaan zekerheid. Veel meer dan jezelf je dat bewust bent. En want vaak bij het omgedraaide merken we dat wel, hè? Als het niet goed was. Als je er zomaar kwam. Per ongeluk, om het zo te zeggen. Of als het niet goed ging tussen pa en ma. Of als het niet goed ging tussen je ouders en jou. Nou, dan vormt het je ook. Dan vormt het je heel nadrukkelijk. Dan is het iets wat aan de basis van je leven, wat eigenlijk broos is of bros is. En waar je niet op kunt staan en waar je niet op kunt bouwen. Dus als de Heere God zegt en daarmee begint met dat gezin, dan is dat ook niet voor niks natuurlijk. Want daar vormt zich je leven. En daar krijg je leven houvast. Daar krijg je een vaste bodem of drijfzand. En dan zie je dat het ontvangen van kinderen meer is dan een technisch proces. Dat dat meer is dan dat je zegt van nou zijn wij eraan toe. Dat dat eigenlijk veel meer is. Dat dat iets is, een verantwoordelijkheid die je wel heel goed moet zien. Want het gaat over geborgenheid. Het gaat over vertrouwen. En we weten het van elkaar, als je dat niet meekrijgt in je leven, hoe rampzalig dat kan zijn. We leren uiteindelijk leven in ons gezin. Dat leren we nou, wat leven is, wat nou belangrijk is en wat minder belangrijk is. Ja, vandaar dat je moet zeggen dat dat gezin ook van onschatbare waar is. En onschatbaar, dat klinkt dan zo heel groots, maar het is onschatbaar omdat je dat vaak niet bewust bent. Nogmaals, het vormt je fundament van ik mag er zijn. Als je ouders van je houden en je dat ook laten merken. Dat is het fundament, een bodem onder je bestaan. En wat een leed als het thuis anders was. En je komt het tegen dat mensen op hoge leeftijd nog altijd merken van ja, maar het was niet goed. En zo geen vastheid in hun leven hebben. En daarom, ja, dat komt wel weer wat meer nadrukkelijk naar voren bij behandeling van het 7e gebod. Maar ik zeg dan altijd maar bezint eer gebemind. Hè? Weet waar je, wat je doet. Wees daar goed mee bezig. Maar het is ook juist in onze samenleving, en ik zou zeggen haast van meer dan ooit van belang, hè, dat er gezinnen zijn waar je het goed hebt, waar het een plek is waar je veilig bent, waar er ook wel eens wat is. Dat weten we wel, maar wel waar je geborgen bent, waar je mag zijn. En ja, want daar leer je wat. Dat zei ik al, het gezin is een plek waar je de dingen leert, vaak heel onbewust, maar je leert ze wel daar. Je leert daar in dat gezin de liefde van God. De liefde voor God. Wat is dat nou? Wat is God nou? Wie is God nou? Dat er iemand is. Dat er iemand is boven de wolken en gelijk heel dichtbij. Dat leer je in je gezin. Dat leer je kinderen. Dat leer je van je ouders. En je zou zeggen van ja, dat is zo vanzelfsprekend, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Als je opgroeit in een gezin waar geen plek voor God is. He, waar er niks boven de wolken is. En heel veel mensen groeien op in zo'n gezin, dat weten we. We weten ook dat er, dat stond in de krant gisteren of eergisteren, dat er meer mensen heel bewust niet in God geloven, dan dat er mensen bewust wel in hem geloven. He, maar dus als je opgroeit met er is niks, dat is een zegen als je dat wel mag meekrijgen, dat er iets is boven deze wereld. En achter deze wereld. Dat God er is. Dat er iets van een God is. Hè, wat dat dan ook is. Maar dat je oog hebt. Een oor hebt. En oog krijgt voor de God die zich ook nog geopenbaard heeft in de Heer Jezus. Dat is iets wat je meekrijgt. Wat een vaste grond onder je voeten legt. We mogen bouwen. Zingen we wel eens met de doop. Op de vaste grond van uw belofte en van uw verbond. Nou, in het gezin leer je dat dus. Dat je geen andere goden moet hebben. Dat je geen beelden van God moet maken. Dat je zijn naam moet eerbiedigen. Dat je zijn dag moet eerbiedigen. En je ouders en je gezin helpt je om verder te kijken. Dat je af moet blijven van het leven van een ander. Dat je af moet blijven van de vrouw van een ander. Dat je af moet blijven van het goed en van een ander. En van de naam van een ander. Dat je een ander net zo moet liefhebben als jezelf. Nou, en daar kun je heel lyrisch over worden. En je kunt er hele mooie dingen over zeggen, over gezinnen. Dat ze zijn, dat het eigenlijk de scholen voor het leven zijn. Dat het inwijdingsplaatsen voor het leven zijn. En als ik het zo zeg, dan denk ik van nou, de meeste gezinnen zullen dat niet zo ervaren. Ons gezin is een inwijdingsplaats voor het leven. Dan denk je van nou, dat is boekenwijsheid. Dat leer je op een cursus na te zeggen, maar je denkt, je komt terug in je gezin en je denkt van nou, inwijdingsplaats voor het leven. Ik weet het niet of dat altijd zo is. Als ik de maaltijden bekijk. En als ik de discussies hoor over hoe laat je thuis moet zijn. En als je de discussies hoort over of je zondagsmorgens mee naar de kerk moet. En als ik de discussies hoor over waar ik naartoe mag. Inwijdingsplaats in het leven. Nou, dat klinkt heel verheven, maar het is vaak natuurlijk helemaal niet zo verheven. Maar en toch is het zo. Maar je moet je goed bewust zijn dat het vaak heel onbewust gaat. Kijk, als je gaat zeggen van ik ga mijn kinderen opvoeden en hier heb ik een dik boek. Dr. Spock was dat vroeger volgens mij. En tegenwoordig zullen er weer andere boeken zijn. En dat je zegt van nou zo ga ik mijn kind opvoeden. Kan hoor, kan. En als je zo'n figuur bent, zo'n instelling hebt, dan kan dat misschien wel. Maar voor de meeste mensen, die werken niet aan de hand van zo'n boek. Die werken aan de hand van intuïtie en hoe ze zelf gevormd zijn enzovoort. En het meeste gebeurt dus ook heel onbewust. En daar moet je heel bewust van zijn, dat het onbewust gebeurt. Hey, de opvoeding is niet van, gij zult met uw kinderen zoveel praten en nu ben je aangekomen in je leven op dat terrein en nou moet ik daar alles over vertellen tegen je. Want dat weten ze toch allemaal al. Dat is het niet. Als ik het in doopgesprekken nog wel eens heb over die derde doopvraag. Of je je kind een voorbeeld wil geven van een christelijke levenswandel. En dan zeg ik dat ook altijd, of tenminste vaak. Dat het daarover gaat, dat kinderen wel van je zien hoe je leeft. En dat het er niet allemaal om gaat wat je ze allemaal vertelt. Maar dat ze vooral zien van hoe je leeft. Want je geloof, hoe je in het leven staat, dat zijpelt door je hele leven heen. En dat zijpelt door je huid heen. Dat zijpelt door wat je zegt heen, door wat je doet heen. Het is niet iets van, nou, het geloof is iets, een pakketje wat je meegeeft. Geloof is iets wat dwars door alles heen gaat. Of niet, hè, dat kan natuurlijk ook. Maar dat gaat door alles heen. Van hoe je gedraagt, wat je belangrijk vindt, wat je minder belangrijk vindt. Hoe je spreekt over iemand. Hoe je geld geeft aan een ander. Hoe je interesse is in een ander. Hoe je, ja, en dat kun je allemaal wel zeggen. Maar je kinderen moeten het zien. Vergeet nooit dat verhaal van iemand die zei van, mijn vader heeft me bij het geloof gehouden. Maar mijn vader sprak nooit met me. Heel bijzonder natuurlijk. Ik zeg niet dat je niet met je kinderen moet spreken, dat is een ander verhaal. Maar mijn vader sprak nooit met me. Maar ik merkte aan hem hoezeer hij met God leefde. Dat is het eigenlijk. En dus het gaat niet zozeer om wat je zegt dat je bent, wat je vertelt. Maar het gaat om de vraag, hoe ben je nou? Dat is van belang. En hoe je dus bent, dat gaat door je hele leven heen. Vandaar dat het eren van je vader en moeder eigenlijk zo heel belangrijk is. Omdat het juist daar nou begint. Omdat je een vaste bodem meekrijgt. En dat je zegt van ja, dat moet ik koesteren. Het is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, zoiets als een welbegrepen eigenbelang om het zo te doen. Eer je vader en moeder. Omdat je leven niet op je 40ste begint. Omdat je leven ook niet op je 18ste begint. Dat je zegt van, nou, dan ga ik mezelf ontwikkelen, dan ga ik mezelf vormen. Nee, die vorming ligt er al. Je bent in de schoot van je moeder geweven. Nou, daar begint het eigenlijk al. En eer je vader en je moeder is dus, dus iets van, ja, dat is uitgaan van wat ik heb meegekregen. Maar wat is dat eren dan? Nou, daarom las ik die gelijkenis van die twee jongens. En de Heer Jezus heeft het in het gedeelte natuurlijk over de hoeren en de tollenaars, de notoren zondaren, die iedereen zo kende als zondaren, die uiteindelijk gewoon achter de Heer Jezus aangingen. Die nee zeiden, maar ja deden. En de fariseërs, die ja zeiden tegen God, maar nee deden tegen Jezus. Maar die gelijkenis van die twee jongens. En wie eert zijn vader nou? We hebben van de week ook op catechisatie over gehad. Er zei er iemand, en dat vond ik toch wel mooi, omdat dat wel tussen onze oren zit. Nou, degene die ja zei en nee deed, die eerde zijn vader en moeder, of zijn vader eigenlijk het meest. Hij zei ja en deed nee. Maar ja, dat hij nee deed, oké, dat is niet zo erg. Maar hij zei ja. En dat is dat, hè? Eren, het eren van je ouders is ja zeggen tegen je ouders. De sfeer bleef thuis goed. Stel je voor, je zit aan de ontbijttafel en die pa zegt tegen zijn ene zoon van, wil je dat doen? En die zegt, ja hoor pa, dat doe ik. En die pa is helemaal tevreden. Dus de maaltijd is gered, om het zo te zeggen. De sfeer is gered. Op zich is dat wel herkenbaar, hè? Niet alleen naar onze ouders, maar dat is heel vaak zo. We zeggen veel, we beloven veel. Om de lieve vrede. Zijn ze weer tevreden, hè? Niet alles zeggen, want zijn ze weer tevreden. En je wil ze ook niet kwetsen. Hij stelt ervoor dat ik nee zeg. Het is heel vervelend voor ze. Mijn moeder begint te huilen en weet ik veel wat allemaal. Dus je eert ze maar dat je zegt, ja pa, ik doe het. Maar dat is niet eren, hè? Eren is wel heel wat anders. Het eren is niet dat je zegt van, ja pa, ja ma. Eren is heel wat anders dan om de lieve vrede ja zeggen. Ja, ouders zijn daar soms tevreden mee, hè? Dat is ook zo. En dan zeggen ze van, nou ja, wat niet weet, wat niet deert. Dus ze zeggen dat ze netjes leven. Doe je het netjes in je leven? Ja, pa. Oké, nou tevreden. Ik zie je toch niet. Maar dat is niet eren. En dat is in ieder geval elkaar niet heel serieus nemen. En dat is nou precies waar het in dat eren over gaat. Over, laat ik het dan zo zeggen, dat je elkaar of dat je je ouders serieus neemt. Er staat een woord in het Hebreeuws voor het woord eren. En dat kan het wat verklaren. Dat is het woord kaboot. En dat is eigenlijk dat wat gewicht in de schaal legt. Het is zwaar. Het is gewichtig. Dus als je je ouders moet eren, dan hecht je gewicht aan hen. Dan vind je het belangrijk wat ze zeggen. Kijk eens aan, denk eens aan het woord, of aan die naam Ikaboot. Uit 1 Samuel 4. Toen de ark werd weggenomen door de Filistijnen. En dan wordt er een kindje geboren, de zoon van Pinahas. En dan zegt zijn vrouw, we noemen dat kind Ikaboot, want de eer is weg. Dat wat gewicht geeft aan Israël, wat nou werkelijk van belang is in Israël, dat is weg. Ikaboot. En God eren is niet alleen maar zeggen, ik loof u. En ik eer u en ik prijs uw naam. Maar God eren is God serieus nemen. God van belang achten in je leven. Meer dan wat dan ook. En zo, dat is ook richting je ouders. Je ouders eren is ze dus serieus nemen. Maar ja, als ik het zo zeg. Ja, ik kan ze toch niet altijd serieus nemen. Weet je wel hoe ze denken, mijn ouders? Hoe dom ze zijn. Hoe lachwekkend ze kunnen doen. Hoe ouderwets ze kunnen zijn. Oké, ik begrijp die puberale gedachte ook wel. Maar ze serieus nemen. Ja, misschien moet ik dan weer een ander woord nemen. Want serieus, elkaar serieus nemen, dat is iets van ons gevoel. Van, neem ik hem serieus of niet? Het gaat niet om een gevoel of een emotie. Maar het gaat erom om iets wat je doet. Ook al ben je een stuk intelligenter dan je ouders. En het kan zo zijn, hè, dat je ouders dement raken. En dat je zegt, hoe moet mijn ouders eren? Daar gaat het niet om. Het gaat, ook al ben je veel intelligenter dan je ouders. Ook al ben je veel intellectueler. Ook al ben je veel wereldwijzer. Heb je veel meer van het leven begrepen. Mijn ouders zijn mijn ouders. Of ik nou 20 ben. Of dat ik nou 60 ben. God vraagt niet, voel je er wat voor? En kijk eens naar ze. Ze hebben toch wel goede dingen enzovoort. Helemaal niet aan de orde. Hij zegt, doe het. Eer ze. Geef ze gewicht. Dat is dus ook weer wat anders dan zomaar blindelings gehoorzamen. Eren is ook wat anders dan, oh ja pa, ja ma, omdat je bang voor ze bent. Ik doe het maar, want anders zwaait er wat. Misschien, nou dat komt niet vaak voor, maar dat staat vaak in boekjes natuurlijk. Hè, dat ouders dat kunnen zeggen, en ik eis dat je me eert. Nou ja, dan houdt het al op natuurlijk. Dat is niet eren. Dat is onderwerpen. Submission zou je haast zeggen. Dat is onderwerpen. Natuurlijk zijn er regels en dat is goed, maar vergeet niet dat Paulus juist dat naar voren haalt. Hè, dat hij in Efeziërs twee dingen zegt. Hè. Eer je ouders, maar ook vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toorn, staat er. Hè. En ouders kunnen niet eisen dat ze je gehoorzamen. Zeker niet als ze zelf niet op het goede spoor zijn. Als je nou naar de Heer Jezus kijkt, hè, het gaat over discipelschap, hem navolgen, dan kom je erachter dat dat ook niet altijd automatisch betekende dat Jezus allemaal precies deed wat Jozef en Maria zeiden. Ja, hij was zijn ouders onderdanig, staat er. Dat staat er nadat hij in de tempel was geweest. En hij was daar gewoon weggebleven. Nou, zijn vader en moeder dachten dat hij mee was naar Nazareth, maar hij was daar gebleven, ongehoorzaam zou je haast zeggen. Wist u al niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En hij zegt, ziet zijn moeder en die vraagt iets aan hem op de bruiloft van Kana. En zijn moeder, en hij zegt, vrouw, mijn uur is nog niet gekomen. Dat is niet zo aardig. Maar aan het kruis, dan zorgt hij weer heel goed voor haar. Hij, zie uw moeder, zegt hij tegen Johannes. Eer je vader en je moeder. Dat is goed voor een gezin en voor de samenleving. Eer je vader en moeder, dat is niet je helemaal onderwerpen. En dat is helemaal niet iets voor een vorm doen, maar elkaar van gewicht achten. Eren is werkelijk van gewicht achten. En zo bezien is bij, als je nog eens goed kijkt, die tweede jongen, ook al zei hij nee, maar deed hij ja, degene die zijn vader eerde. Die uiteindelijk gewoon deed wat zijn vader vroeg. Hij kreeg berouw, staat er. Ik denk van, oh ja, wat pa zei, dat doe ik. Kijk, het gaat in dit gebod ook niet om de schone schijn, wat een keurige familie is dat. En daar gaat het niet om. Het gaat ook niet om, toe dan maar, we zijn nou eenmaal zo. Maar het gaat om werkelijk respect. Je ouders kunnen het verliezen. Hè? Kinderen kunnen dat verliezen, maar ouders kunnen het verliezen. Als ze zich niet gedragen als vader en moeder, dat kan. En dat gebeurt, hè, misbruik, fysiek, seksueel, psychisch, manipulatie, het komt allemaal voor. Ik zou zeggen, haast in de beste gezinnen, maar in de gewone gezinnen. Hè, eer je vader en je moeder, dat is geen recht dat ouders kunnen opeisen. Ik zeg het nogmaals eens, die kunnen niet zeggen van, je moet me eren. Het is een plicht om vader en moeder te zijn. Om echt vader en moeder te zijn. En ze kunnen dat recht, zeg maar, of die naam verliezen. Dat kan. Er zijn grenzen. En er zijn grenzen. En als er grenzen over zijn gegaan, dan kom je in een andere situatie. En dan kun je niet zomaar meer zeggen, eer je vader en je moeder. En dan is er een grens over gegaan, want dan zijn ze die titel onwaardig geworden. En over die grenzen moet je praten met elkaar. Die grens wordt niet bepaald door je ouders en je hebt me te gehoorzamen, want ik, en die bepaal je ook niet zelf, want zij. Hè, dat is een grens die, als die overgegaan is, daar moet je over praten. Er zijn zoveel mensen hier in de kerk ook waar je mee kunt praten daarover. Maar ondertussen danken we God voor die hele goede dingen, die we ons vaak helemaal niet bewust zijn, voor geborgenheid. Voor een plek waar we mogen zijn. Het is iets geweldigs dat je een vaste bodem onder je voeten mag hebben. En we bidden om goede gezinnen. En we bidden om zijn helende kracht. Als het niet goed ging. En het niet meer te veranderen valt. En wij bidden om zijn behoudende kracht. En veranderende kracht. Als het ook vandaag anders gaat. Maar praat erover. Amen. zullen samen God danken en ook bidden. En denk aan hen die ook vermeld staan op het mededelingenblad. Ik kan u meedelen dat Pieter Moerman weer thuis is uit het ziekenhuis. We willen ook bidden voor de familie Charité, die de komende week 3 keer naar de begraafplaats moet van een neef, van een zus en van een goede vriendin. We bidden om Gods nabijheid. En nu het over gezinnen gaat, we zijn ook blij dat Alessandra Besseling voorlopig bij jullie mag blijven. En we bidden ook voor haar en voor jullie en voor allen die bij haar betrokken zijn. Laten we samen bidden. We danken u, Hemelse Vader. We danken u dat zoveel mensen van ons mochten opgroeien in gezinnen. En dat we ook weer mogen horen wat dat mag betekenen. We zijn dat ons vaak niet bewust. Heel veel dingen gaan zomaar langs ons heen, aanvaarden we. Net zoals eten en drinken en de kleren die we hebben. Zo heel vanzelfsprekend. Maar dat, en dat geldt voor de meesten van ons, dat het goed was thuis. En dat we iets meegekregen hebben, dat er iemand was. Of was het dan niet misschien onze vader, maar misschien dan onze moeder. Of omgekeerd. Of iemand anders in onze directe omgeving. Die ons een vaste bodem onder onze voeten meegaf. We danken u voor al die momenten dat het goed ging. We danken u voor dat wat we zelf in onze gezinnen mogen neerleggen. We worden ons plotseling weer bewust van dat de dingen zo onbewust gaan. En dat het door de kieren van ons leven heen komt. In voorspoed, maar ook in tegenspoed, maar ook in voorspoed dus. En we willen u danken voor, als we dat kunnen zeggen, dat het goed was. We willen u ook vragen. Denkt u aan ons als het niet goed ging? En als we al zoveel tijd daar de gevolgen van ondervinden? En soms is dat ons hele leven lang en komt dat altijd weer boven. Dat er geen vaste basis is in ons bestaan. Heren, wees u helend aanwezig. En geef dan dat we mogen bouwen op uw belofte en uw verbond. En als dat ook moeilijk is, en dat is het ook vaak dan, wilt u ons dan te sterk af worden? Heren, draagt u ons. We bidden ook voor elkaar als het niet goed gaat. En we bidden om uw veranderende kracht. En het kan niet goed gaan tussen man en vrouw. Het kan niet goed gaan tussen ouders en kinderen. Het kan van alles misgaan. We kunnen dan op een spoor komen van onzekerheid. En van wie ben ik en mag ik er zijn? Heren, verander dat in ons leven. Wees u aanwezig. En geef dat we onze onbewuste dingen ook bewust worden. Zodat we er niet zomaar aan voorbij gaan. En help ons ook om als ouders, als het misging, om er ook eerlijk over te zijn naar onze kinderen. Om dat ook te kunnen zeggen. Dat we het niet goed deden. Heren God, help ons zo om niet om elkaar de les te leren, maar om een vaste bodem te vinden onder ons leven. Helpt u ons. Heere God, hoe diep zit dat bij ons? Helpt u ons. We danken u als het goed ging. We danken u ook als er plaatsen mogen zijn waar het goed mag zijn voor ons. Ook als we dat thuis niet konden vinden. En wat dat betreft willen we ook bidden voor Alessandra, die in het gezin van Maaike en Hans mag opgroeien. En we vragen van u, weest u ook bij haar, nu ze ook voorlopig in ieder geval weer daar mag blijven. We weten niet wat de toekomst is. Als er weer van alles onderzocht moet worden. Maar geef haar in ieder geval een vaste bodem onder haar voeten. Zodat ze verder kan. En dat ze, hoe de toekomst ook is, dat ze dat met zich mee mag dragen. Denkt u zo aan hen. Denkt u aan allen die in een ander gezin opgroeien. Omdat het thuis niet ging, geef dat er iets van u in ons door mag dringen. Vastheid en zekerheid. Denkt u zo aan al onze gezinnen. Denkt u aan ons als we zeggen van we hebben het verkeerd gedaan. En we kunnen het niet meer goed maken. Of anderen, dat we het zeggen van we kunnen het niet meer vragen of het goed kan worden. Dat grijpt ook zo diep in ons leven. We weten het niet allemaal, Heere God, maar we dragen elkaar aan u op. En helpt u ons om deze dingen niet los van u te verwerken. Maak ons bewust ervan dat u een God bent van vaders en moeders. En dat u het eerste wat u zegt, als het gaat over onze verhouding tot anderen, dat u wijst naar dat gezin. Geef dan, Heere God, dat we dat mogen weten en met ons meedragen. En daar ze voor zullen gaan en voor zullen vechten. Wees u de goede herder. Denkt u zo aan ons allen. Denk ook aan elkaar die geen gezin hebben ontvangen. En die graag de liefde zouden willen uitdelen. We denken aan hen die graag kinderen hadden willen krijgen. En graag hen zouden willen laten opgroeien. Maar dat niet kunnen. We denken aan allen bij wie het anders ging. En we zitten soms met de handen in het haar. Maar we kijken op tot u. Wilt u ons genadig zijn, onze goede herder. We mogen ook voor anderen bidden. En we willen u danken dat onze zuster Pita Moerman weer uit het ziekenhuis mocht komen. En dat het nu duidelijk beter met haar gaat. We danken u voor uw zorg, dwars door alles heen. Geef haar ook van binnen een vast vertrouwen op u. We willen ook bidden voor onze broeder Huigen. Die er toch ook weer verdachte plekken gevonden zijn, geconstateerd zijn. Gaat u met hem mee ook in de komende periode. En zulke periodes van deze ziekte die duren vaak zo lang voordat er wat zekerheid is. Draagt u hem en bemoedigt u hem met kracht in zijn ziel. We willen bidden voor de familie Charité. Als ze in de komende week 3 keer op de begraafplaats moeten staan. Heere God, dan lijkt het soms net alsof alles onder ons wegzakt. In de familie. In de vriendenkring. Wees u een God van nabij, ook in de komende week. We willen bidden van u. Wees u bij onze zuster Smitshoek. Zegent u ook haar op haar leeftijd. En geef haar het vertrouwen ook in deze woeste wereld. Waar ze altijd mee bezig is ook. Hoe het gaat in deze wereld. Geef haar het vertrouwen dat u regeert. En dat u de wereld in uw hand houdt. We bidden van u, wees u ook vanmiddag aanwezig bij de buurtlunch. Geef dat mensen getrokken mogen worden tot u. We willen ook van u vragen, gaat u met Matthijs mee in de komende jaren? Zegent u hem daar en geef dat hij, ja, dat hij gezegend mag worden, dat hij mag doen wat hij graag wil. En dat het ook succesvol mag zijn. En dat hij het goed mag hebben daar. Dat hij gezegend mag worden daar. En wees u zo met hem. Denkt u aan zijn familie. En zijn vrienden die hij hier achterlaat. Heren, we komen tot u. We danken u dat we bij u mogen komen. Wees u onze goede herder. Zegent u ons op deze dag en alle dagen van ons leven. En hoort u ons barmhartige Vader om Christus wil uit genade. Amen. Ja, Matthijs, ook vanaf deze plaats wensen we weer God zegen. Hele goede reis, goede tijd en hou ons op de hoogte. We gaan ons laatste lied zingen en dat is gezang 408. Gezang 408. We gaan straks hier weer vandaan. En we mogen dat doen onder de zegen van de Heere, die ik u en jullie in zijn naam mee mag geven. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.